Heb je de afgelopen week iets nieuws geleerd?
Ja.
Paspoort of smartphone kwijt?
Nee.
Allebei niet. Logica of emotie?
Emotie.
Beter zijn in schrijven of beter in spreken?
Spreken.
Nou, we beginnen. Gaan we spreken.
Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hippische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hippische evenementen in de Horse Heroes Specials. We gaan beginnen.
De Flevo Ruiters is een zeer actieve vereniging met meer dan 200 actieve leden. Paardensportvereniging de Flevo Ruiters, opgericht in 1964, is gevestigd in Dronten en is een van de grootste verenigingen van Nederland voor ruiters en voltigeurs. Begin 2023 hebben zij een prachtige nieuwe accommodatie geopend, Hippie Centrum Flevodroom. Momenteel maken alle leden, maar ook externe partijen, met veel plezier gebruik van deze accommodatie voor lessen, bijeenkomsten en evenementen. Net zoals ik vandaag tijdens mijn Global Horse Clinics en terwijl er mensen hier buiten aan het lessen zijn, ga ik een gesprek aan met een heel bekend paardenman, Gert Naber. Goedemorgen Gert.
Goedemorgen Floor.
Je zit er gezellig bij.
Ja, dat zullen de luisteraars niet misschien niet zien, maar inderdaad, ik ben even tijdelijk geblesseerd. Ik ben door mijn enkel gegaan, ik loop even op krukken, maar dat is tijdelijk hoor.
Dat is tijdelijk, ja, maar je mag helemaal aangepast hier zitten met de been omhoog. Dan gaan we gewoon zorgen dat je daar wel volhoudt een uur, hè? Dan gaan we goed gesprek
ja,
aan.
Ja, dat komt wel goed.
Maar ik zei net al, we zitten hier in een super mooie accommodatie.
Ja. Prachtig. We zijn er ook enorm trots op als vereniging.
Ja, dat geloof ik ook. Ja, ja. En wat is jouw functie binnen de vereniging? En dan gaan we daarna even terug naar het begin. Maar ik ben even benieuwd hoe...
Ja, we hebben al lang geleden het onroerend goed van de vereniging ondergebracht in een stichting. Stichting Flevomeneges heette dat toen de tijd. Dat is de eigenaar van, eerst aan de Zuid in Dronten, de menege. En nu op de nieuwe locatie, menege is eigenlijk een beetje een understatement, het is iets meer. Maar de stichting is eigenaar van het onroerend goed. Ik ben voorzitter van de stichting Flevo Meneges, stichting Flevo Droom heet het tegenwoordig. En wij zorgen dat er onderhoud gedaan wordt, dat er de exploitatie klopt, dat alles rond het gebouw in orde is. En dat de grootste gebruiker, en dat zijn de Flevo Ruiters, dat die het hier naar hun zin hebben.
Ja, snap ik, daar gaan we dadelijk... ook even verder over hebben. Maar zoals altijd elke keer in deze podcast beginnen we bij het begin van de paardenmens. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd naar jouw verleden. Waar ben jij opgegroeid?
Ja,
en hoe?
Dat is ons eigenlijk met de paplepel ingegeven. En ons, dat betekent mijn zussen en ik. Mijn moeder reed vroeger al heel veel landbouwpaarden die 's avonds dan onder het zadel kwamen. Zij crosste ook, ze reed jachten. Dus dat heel actief paardenfamilie. En mijn opa heb ik eigenlijk nooit gekend, maar die stond er bekend omdat hij vooral moeilijke paarden voor de kar aanspande en daarmee aan de gang gaan als uitdaging. En die stond het ook in het dorp bekend, omdat hij regelmatig met een paard voor de kar op de loop door de straat heen ging, omdat hij weer een nieuwe had die iets moest leren. Het zal wel in onze genen zitten.
Ja, dus echte paardenfamilie.
Ja. Dat begint als klein jongetje waar je mee gaat naar de ponyclub en waar je toch pony wilt rijden. Maar ook een moeder en ouders die dat ervoor over hebben. En dat is tegenwoordig heel belangrijk.
Ja.
Op het moment dat ouders dat niet zien zitten, ja, dan ben je als kind... Dan ben je kansloos. Maar mijn ouders zagen dat zitten. En die kochten op jonge leeftijd kochten ze gewoon al ponies. En dan moesten wij mee aan de gang. En dat gebeurde ook regelmatig dat de pony werd verkocht. Want dat was mijn vaders hobby een beetje. Aankopen, beleren en weer verkopen. Ja, en zo maak je van alles mee in de ponysport.
En waar was dit? In welke plaats was je
opgegroeid? Ja, dat was in Biddinghuizen. Wij zijn vanuit de Drentse zandgronden, toen ik 4 was, verhuisd naar de Flevopolder op de Klei. En op dat moment, daar de boerderij, daar een paar ponystalletjes gemaakt. En daar begon het allemaal. En dat begon eigenlijk ook met de vereniging, de Flevoruiters, toen de tijd door een... ja, door een aantal enthousiastelingen opgericht. Flevopolder toen de tijd, allemaal nieuwe bewoners. Dus niemand had ook een historie of een achtergrond of wat dan ook. Je kwam met z'n allen in een nieuw gebied en gelijkgestemden die gingen paardrijden, richtten een vereniging op en die hadden heel veel lol met elkaar met de paarden.
Hoe lang is dit geleden?
Ja, wij hebben volgend jaar 60 jaar bestaan van de Flevoruiters. Dus dat is al een hele tijd terug, hè?
Maar dan waren jouw ouders ook daarbij betrokken bij dat oprichten?
Die waren er zeker bij betrokken. En ik denk ook dat dat een hele goede basis is geweest van wat we op dit moment hebben. De mensen die toen de tijd betrokken zijn, ja, de kinderen daarvan of de kleinkinderen daarvan, dat zijn nu weer actieve leden. Dus er zit ook binnen de vereniging een hele solide basis waar kennis zit, waar ook de drive zit om dingen te organiseren en om daar ook tijd in te steken en met z'n allen lol te halen uit de paardensport.
Maar dus dat, je weet eigenlijk al niet beter dat dit bestond.
Ja, ik weet al niet beter dat dit bestond. Het begon dat je gewoon met een aantal kinderen toen de tijd op een buitenrijbaan gezamenlijk les kreeg. Daaronder staan ook dat je er samen de feestjes hebt, dat je samen dingen gaat ondernemen. Je eerste vriendinnetje heb je daar. Het is ook een. Het is niet alleen een sportvereniging, het bepaalt ook je sociale leven. En dat is gewoon lang doorgegaan en dat is eigenlijk nu nog zo. Als je gaat skiën, dan ga je skiën met de mensen van hier. Daar ontstaan vriendschappen, dat is gewoon een leuke tijd. En dat is ook nodig om dit allemaal vol te houden. Een vrijwilliger moet vooral in een omgeving actief zijn waar hij zich gewaardeerd voelt, maar waar hij ook zijn vrienden en zijn gelijkgestemden aantreft. En dat begon eigenlijk al dat toen de tijd de ouders bij elkaar kwamen en zeiden van ja, we moeten eigenlijk gewoon naar een buitenrij, maar dat is niet voldoende. We moeten eigenlijk gewoon uitkijken dat we 's winters ook een gebouw hebben waar we kunnen oefenen. Toen stond er een schuur, die stond 's winters leeg. Gaan kijken, er moest wel wat gebeuren, de stenen moesten eruit en dan hadden we een rijbaantje van 15 bij 30. Die stenen eruit was een hele klus, maar als je dat met 30 man doet, dan is dat zo gebeurd.
Ja.
En zo is het eigenlijk geleidelijk aan gegroeid. Toen zeiden de ouders, eigenlijk, we huren het nu. Eigenlijk moet het voor onszelf hebben, zijn we eigen baas. Hoe doen we dat? Laten we nou aandelen uitgeven. Iedereen kan een aandeel nemen, meerdere aandelen. En zo zorgen we dat er geld bij elkaar komt. En we zorgen dat er ook wat geld verdiend wordt. Door wat te organiseren, door sponsoring, door wat dan ook. En we gaan jaarlijks ook weer een aantal aandelen terugbetalen aan de. Het is niet dat je er geld in steekt en om je terugkrijgt, maar er worden aandelen terugbetaald. Zo was eigenlijk de eerste aankoop gedaan. Op toen de tijd aan de rand van Dronten, of in het buitengebied van Dronten nog. Een stukje grond, een schuur erop. En dan ga je dat verbouwen. Dan komt er een kantine bij. En dan gaat de club groeien. En zoveel groeien dat je eigenlijk zegt, eigenlijk moet er een hal naast komen. Een 55 bij 20 bij 25 hal ernaast gebouwd. En op dat moment ben je een van de grootste verenigingen in Nederland. Ja. Waar je zelfs binnen los kon rijden. Dus heel Nederland kwam naar Indoor Dronten om daar hun wedstrijd te kunnen rijden. We hebben Henk Noren gehad, we hebben Johan Heijns gehad toen de tijd. Allemaal toppers die Indoor Dronten mee wilden maken. Omdat je daar binnen los kon rijden en een grote piste had.
Ja.
Ja. En die beweging zie je nu eigenlijk weer. Hè. Nu zijn we ook weer na lange tijd weer voorloper. Dus iedereen weet de weg naar Dronten weer te vinden. En dat is natuurlijk wel leuk.
Ik zie een heel trots gezicht hier.
Ja, ik ben er heel erg trots op. Maar dat is de hele vereniging ook. En dat gevoel dat moet je ook eigenlijk bij je verenigingsleden overbrengen. Dat we toch wel iets unieks weer aan het doen zijn.
Ja.
En dat deden we vroeger ook. Vroeger was ook in de Dronten was 10 dagen springsport. Er moesten stallen opgebouwd worden. Er moest van alles gebeuren om dat te regelen. Maar je deed het gewoon met elkaar.
Maar je hebt het nu over vroeger. Welke periode was dit?
Ja, dan praat ik toch over 30, 40 jaar geleden. Dat was echt wel de piek van Indoor Dronten, waarbij we dus enorme grote aantallen inschrijvingen hadden, waarbij de tribune gewoon altijd vol zat, waarbij de ruiteravond doorging tot 5 uur, 6 uur 's nachts. En dat herinnert iedereen zo ook nog. Hè. Als je ruiters vraagt van Indoor Dronten, dan dat weet men nog wel. Dat was wel een spektakel.
Hè. Dat was wel te spektakel. Maar ik wil nog even een stap terug daarvoor. Hè? Want ja. We begonnen natuurlijk het verhaal waar jij bent opgegroeid en met je ouders en zussen en altijd de ponies werden gekocht, verkocht. Jij zat ook op school, neem ik aan.
Ja.
En ja. Wat wilde je? Had je iets in gedachten van wat wil je worden? Voelde je een opleiding? Of...
Ja, natuurlijk wil je boer worden. Jongens willen allemaal boer worden als hun vader dat ook doet. En dat is vooral het trekkerijen en de leuke dingen. En geleidelijk aan dan wordt je blik wat verbreed. En uiteindelijk ben ik dat niet geworden. Ik ben hobbyboer geworden. Maar ik heb na mijn opleiding ben ik op de termijnmarkt gaan werken, Amsterdam. De beurs in Amsterdam, daar ben ik makelaar geworden in termijncontracten, agrarische termijncontracten. En die handelen wij in Amsterdam, maar ook in Londen en Parijs en Hannover. Heel leuk werk, maar vooral ook heel leuk werk als je 's avonds thuis komt. Dat je zegt, nou, nu wil ik even op paard zitten, nu wil ik even mijn hoofd leegmaken.
Ja.
En even wat anders doen. Daar komt ook bij dat ik leerde Alice kennen. Alice was eventing Amazone, was daar fanatiek mee. En dat had ik ook eigenlijk ook altijd gedaan. En dan kom je erachter, daar ligt je hart toch. Dat is het leukste om te doen. Eventing, veelzijdigheid. Naast dat ik op de beurs werkte, was ik ook in mijn vrije tijd heel erg actief in de eventingsport. Daar praat je op de beurs ook niet over. Daar zijn die contacten anders. Ja, en het was ook wel grappig toen ik in Boekelo Nederlands kampioen werd. Het stond groot in het AD dat op maandagmorgen een collega tegen me zei... Huh? Er heeft iemand in Boekelo is Nederlands kampioen geworden. Die heeft dezelfde naam. Ken je hem?
Ja, ja, dat ben ik.
Ja, ik zei, dat ben ik. En toen was het eigenlijk, altijd wel verteld dat je op paard zat, maar niet dat je dat deed. Nee. Het kwam ook nooit te sprake eigenlijk. Je had daar andere dingen die je moest bespreken.
Ja. Maar welke leeftijd had je toen in deze periode?
Ik ben op mijn 24e in Amsterdam begonnen. Ja. Op de beurs. En ik heb het bedrijf 15 jaar later verkocht. En toen ben ik bij de KNS gaan werken. Met het idee, dan reis ik per dag 2 uur minder. En dan heb ik 2 uur per dag meer tijd om aan de paarden te besteden. Maar dat is niet helemaal gebeurd. Bij de KNS dan loopt hobby en werk ook wel door elkaar. En dat was ook een hele drukke periode, vooral... Omdat net de fusie geweest was, 2002, tussen de 17 kleine paardensportbondjes tot 1 grote KNAS.
Ja.
En dat was in het begin best wel een spannende periode met allerlei culturen die bij elkaar kwamen. En waarbij je toch eigenlijk een modus kon vinden dat iedereen zich daar goed in kon vinden.
Ja, en wat deed je dan toen allemaal precies bij de KNAS?
Ja, ik was toen manager wedstrijdsport. De Nederlandse wedstrijdsport hoorde daar, viel eronder. Dat is de wedstrijden, de organisatie van de wedstrijden, de evenementen. Maar ook een stukje beleidsontwikkeling van de sport. Heel divers. Eigenlijk ook na een aantal jaren gezegd daarvan... Ja, ik ben eigenlijk meer bezig met de werkprocessen en weinig met de sport... Dus toen ben ik ook op een andere positie gekomen bij de KNS, meer op de beleidsontwikkeling van de sport. En dat beviel me een stuk beter, want dan ben je echt met de sport bezig, want dat is leuk. En nu ben ik al sinds 2019 verantwoordelijk voor de instructeursopleidingen bij de KNS, teammanager van de KNS Academy. Wij zorgen dat er programma's zijn voor de instructeurs, de opleidingsprogramma's, de lesstof, dat er... opleidingen zijn, dat er examens worden afgenomen, dat er bijscholingen zijn. En de college-tourbijeenkomsten organiseren wij. Dus het hele pakket wat voor de instructeurs, voor de opleiding van de instructeurs belangrijk is.
Ja, leuk.
Ja, dat is inderdaad heel leuk. We hebben een leuk team. Ik denk dat we het goed doen. Ook kijk naar de aanmeldingen en ook naar de reacties. Daar ben ik ook trots op.
Dus dat is inmiddels al hoeveel jaar KNS?
Ja, dat is inmiddels al 23 jaar KNS.
Ja,
dat is
ook een hele tijd. Moet je kijken.
Ja.
Maar je vertelde straks ook dat je, toen je nog in Amsterdam zat, dat je heel actief was in de eventingsport. Dat ze daar per ongeluk in de krant zagen dat jij een Nederlands kampioen was geworden. Wat zijn een beetje jouw eigen successen geweest in de paardensport?
Ja, wat zijn mijn successen geweest? Ik heb vroeg op landelijk niveau succesvol meegereden. Springen, dressuur en ook de samengestelde wedstrijdsport toen. Ook een paar keer EK landelijke ruiters meegereden. Daar een keer een bronzen medaille behaald. En toen had ik een keer een paard waarvan ik dacht, ja, die kan echt naar het hoge niveau eventing. En daar heb ik echt tijd voor uitgetrokken om die serieus te trainen. En om op het niveau van Boekelo terecht te komen. Europese kampioenschappen gereden. Ik heb Aken gereden. Ik heb in de hele grote springring van Aken heb ik binnengereden. Ja, dat is toch wel, dat is wel heel bijzonder hoor.
Ja, dat geloof ik.
In het grote dressuurstadion mijn dressuurproef gereden. En vervolgens springen in het grote stadion. En dan als eerste starten de cross in met de camera van Eurosport voor je neus. Ja, dat zijn toch wel hele leuke herinneringen.
Ja, wel de krent uit de pap, zo'n beetje.
Ja, dat zijn echt krenten uit pap. Maar in het achterhoofd ook altijd van ja, ik ben amateur. Ik zit 's morgens om 6 uur op mijn paard om het voortwerk te doen. Het jaar van het EK reed ik tijdens de EK mijn 7e cross dat jaar. Omdat je maar 1 paard hebt en die wil je niet overbelasten. En de profs die rijden misschien hun 200ste cross van dat jaar. Dus op een gegeven moment ook wel steeds in het achterhoofd van ja, dit is echt wel mijn max. Hier moet ik van genieten. Maar hoger ga ik niet komen. Op een gegeven moment zitten we allemaal te praten. Hoe krijg je die laatste paar procent nog beter? Ja, dat is gewoon onmogelijk op het moment dat je als amateur met die sport bezig bent en niet meer meer uren beschikbaar hebt om jezelf te verbeteren. Want dat is het, hè? Dan moet je jezelf nog meer verbeteren.
Ja, maar je geeft nu al een paar keer aan. Je was amateur, je neemt het op tegen die profs. Je had 1 paard. Vertel eens over dat paard, wie was dat?
Nou, dat is eigenlijk al een heel grappig verhaal. De eigenaar was meneer Baks en het paard heette Baxter. Een Ierse volbloed, heel groot. En die kwam bij Alice en die zei tegen Alice, wil jij mijn paard trainen? Ik wil zelf jachten rijden, maar ik heb niet zoveel tijd om te trainen. En als jij hem nou op samengestelde wedstrijden uitbrengt, doet dat paard wat ervaring in het terrein, slootjes springen, water door. En dan ga ik 's winters fijn jagen. Mm. Nou, zei Alice, dat is prima. Maar toen kwam hij het paard laten zien. Ja, die was in de 1,80. Ja, zei Alice, maar dat is geen paard voor mij. Dat is een paard voor Gert. Ja, zei iemand, maar kan jouw man ook rijden dan? Ja, die kan wel rijden. Dat komt wel goed. Dus zo ben ik met Baxter begonnen. In het begin slungelig, niet snel. Had allemaal tijd nodig. Ik dacht in het begin eigenlijk ook van ja, moet je hier wel mee doorgaan. Maar op een gegeven moment ging kwartje vallen. Hij werd sterker. En zoals je bij veel volbloed ziet, dan hebben ze gewoon echt wat meer tijd nodig. En je zag ook in de lange wedstrijden waar andere paarden na 6-7 minuten toch wat moe werden. Die begonnen 6-7 minuten op te leven. Die werd warm en die spande aan en die deed een tandje bovenop. En die zegt, baas, joh, zeg maar waar ik heen moet, maar dat ga ik doen. En dat was wel een heel bijzonder gevoel, want dat gevoel dat kende ik niet met de warmbloeds. En de volbloeds hadden dat, die volbloed had dat wel. Ja, en daar heb ik Boekelo mee gereden en daar had ik mijn handen vol aan. En ja, daar reed je mee in de tijd, met de handrem erop. Omdat hij zo enthousiast was en zoveel snelheid kon ontwikkelen. Ja, dat was echt een toppaard.
Maar was dat waar het voor jou een beetje begon? Dat je daarna ook nog veel meer wedstrijden ging rijden? Was het de eerste waar het mee begon?
Ja, dat was eigenlijk het eerste paard waarbij ik op internationaal niveau de internationale eventing mee kon doen. En voor die tijd had ik wel wat samengestelde wedstrijden gereden. En ook wel op hoger niveau. Veel gewonnen ook. Maar dat waren allemaal ander soort paarden, waren KWPN'ers, wat minder bloed. En ja, die begonnen aan het eind toch wat moe te worden. En ja, daar wilde je gewoon ook geen langere wedstrijden mee rijden. Daar wil je ook geen stiepel mee rijden, omdat je ook toch wel inzag dat daar wel de beperking lag. En dat was met Baxter was het anders. Die zette nog een tandje bij als hij op 6 minuten, 7 minuten in de cross was.
Ja, maar Alice nou al een paar keer ter sprake gekomen, hè, dat jullie elkaar ergens hebben ontmoet. Hoe is dat gegaan?
Ja, dat gaat ook ver terug. je komt elkaar tegen wedstrijden. Alice is 8 jaar jonger dan ik ben. 7,5 jaar jonger dan ik ben. Dus in het begin is dat een groot verschil. Want Alice was 15 en ik was 22. En toen werd zij Nederlands kampioen in de klasse Z. En ik werd derde. En zag we een feestje. En dan ga je er s'avonds heen naar het feestje. Dat is eigenlijk ja, zo'n eerste kennismaking.
Ja.
Daarna duurt het nog wel 6-7 jaar voordat je echt wat krijgt. Maar je kent elkaar gewoon al heel lang. Ja, je hebt samen toch passie voor de sport. Dat klikt. Ik wil zeggen, dat klikt nog steeds. We hebben toch wel dezelfde interesses en dezelfde gedachten over dingen en eenzelfde hobby. Ja, dat is fijn. Hè? Ja. Altijd een spanningspartner thuis. Ik voor haar, maar Alice ook voor mij.
Ja, maar ook wel bijzonder dat je elkaar in diezelfde sport dan zo bent tegengekomen eigenlijk.
Ja, dat is ook bijzonder. Maar ja, we doen ook wel een bijzondere sport waarbij je toch heel veel uren erin steekt. En als je dat niet samen kunt doen, dan is zo'n relatie, dan maakt het ook wel eens lastig. Hè? Als wij naar wedstrijden gaan en we zeggen van nou, 6 uur weg, dan kijkt onze naastomgeving niemand raar op. Onze meiden weten het. Maar als je dan vreemd hebt, jeetje, 6 uur weg, dat is vroeg. Dat denk je eigenlijk helemaal niet bij na. Hè? Als wij naar een wedstrijd gaan rijden, was een nacht door. Hè? Precies 12 uur naar een Franse wedstrijd toe reden we toen. Ja, dat doe je gewoon. Dat hoort erbij. Dat heb je ervoor over.
Ja. Maar hoe ging het in dat sportieve stuk dan tussen jullie? Want jullie gingen best wel tegen elkaar op eigenlijk, toch?
Ja, en toch gaat dat heel makkelijk. Want je weet allebei wat je ervoor moet doen. Je bent een team, dus eigenlijk maakt het ook niet zoveel uit wie beter rijdt op dat moment. Want het gaat ook, bij eventingsport is het ook vaak nog wel zo. Je bent bezig met een paard op te leiden. Je kunt gewoon niet alle wedstrijden pieken. Dus soms ben je heel tevreden zonder dat je een topprestatie neerlegt met hoe het ging die dag. Hoe de vooruitgang was, fit paard terug aan de finish. Want ja, je rijdt niet voor iedere wedstrijd voor een lint, maar je probeert op te bouwen naar de grotere wedstrijden toe.
Ja.
Maar er is eigenlijk nooit discussie geweest over wie welk paard moet rijden of wie beter presteert. Nee, het is allemaal. Het voelt echt als een team. En dat hebben we nu eigenlijk weer met onze dochters, die rijden regelmatig tegen elkaar. Ik heb nog nooit, maar op enige manier gemerkt dat het elkaar niet gegund werd. Hè. We juichen voor elkaar en we weten ook allemaal dat het succes en de teleurstelling ligt bij de paardensport heel dicht bij elkaar. Dus vier die successen maar, want er komt ook wel zo weer een teleurstelling.
Ja, maar waar hadden jullie zijn jullie toen een bedrijf begonnen waar je de paarden had staan? Of hoe is dat toen gegaan?
Ja, mijn vader en moeder gingen van de boerderij af. En daar kwam ik te wonen. Daarnaast had ik mijn werk nog in Amsterdam. Dus ik was 's avonds en het weekend druk met het bedrijf, met de paarden. En Alice die heeft haar bedrijfje verplaatst van haar thuis naar mij toe. Dus er kwamen 10 paarden mee. Ik ben stallen bij gaan bouwen en we zijn samen een binnenbak gaan bouwen. En ja, opeens was het akkerbouwbedrijfje was een paardenbedrijf aan de Mosselweg in Biddinghuizen.
Ja, het is helemaal omgebouwd.
Ja, en dat ging eigenlijk vanzelf. Ik had een hoek van 3 hectare wat kleigrond was. Ik heb dat diep laten ploegen. 1,5 meter diep laten ploegen, zand naar boven, kleigrond naar onderen om het voor de paardensport geschikt te maken. De buurt liep uit, die dacht allemaal, nou, die is niet goed bij zijn hoofd.
Ja,
die vruchtbare kleigrond die gaat naar onderen en het schrale zand wordt naar boven gehaald.
Ja.
Maar goed, ik had er wel duidelijk een reden mee en dat was iemand lokken naar de polder om daar een bedrijf te hebben.
Iemand lokken naar de polder.
Ja.
En dat was gelukt.
Dat is een succesvolle actie geweest, ja.
En wanneer, en welk, weet je nog wanneer dit was? Welke periode?
Ja, praten we over 98, 99.
Ja,
ja, die periode.
En is dat waar je nu nog steeds zit?
Ja, daar zitten we nog steeds. We hebben geleidelijk aan het bedrijf ook weer wat uitgebreid. Ieder jaar wat. Crossterrein erbij, weilanden, binnenbak, stapmolen, logeercirkel. Het is een compleet trainingsterreintje. Compact. Korte looplijnen, goed over nagedacht. Ja, daar zijn we nu trots op.
Ja, nou geloof ik. En wat je zei net al, jullie hebben 2 dochters.
Ja.
En allebei ook weer helemaal van de paarden.
Ja, allebei helemaal van de paarden. Ja, gelukkig wel. Als er eentje daar niet in geïnteresseerd was, ja, dan moet je er ook mee dealen. Dan moet je die ook voldoende aandacht kunnen geven. De oudste heeft een tijdje atletiek gedaan. En dat was zo makkelijk, want er zat een wedstrijd en je gaat een uur van tevoren, stap je in de auto, schoentjes mee, even loslopen, even spiertjes warm maken. Hardlopen, 3 kilometer loop deze toen de tijd. Even wachten op de prijsuitreiking en je bent eigenlijk zo weer thuis.
Ja.
En geen gedoe met vaat wassen en nee. Alles in de auto, trailer erachter. Dus,
en alle schoenen wassen.
Ja, ja. Dat was wel een openbaring. En de jongste heeft een tijdje gejudo'd. Nou, dat was ook heel leuk om te zien. Dus we hebben echt wel gestimuleerd dat ze ook een andere sport ernaast gingen doen. Gewoon om te kijken of ze echt wel paardensport wilden. Ja, uiteindelijk is toch het resultaat geworden dat ze nu allebei actief zijn met springen en eventing. En iedere wedstrijd meegaan.
Ook toch weer de eventing natuurlijk.
Ja, ja.
Ja, mooi. Had jij een idool?
Had jij een idool? Nou, mijn idool is altijd Jos Lansing, eigenlijk nog steeds Jos Lansing geweest uit springsport. Dat komt vanuit vroeger dat indoor Dronten, toen waren er nog geen hotels of de vrachtwagens waren nog niet ingericht dat iedereen daar kon slapen. Dus indoor Dronten, al die ruiters gingen gewoon met gastgezinnen mee naar huis. De eerste jaren van indoor Dronten, dan ieder lid nam een paar ruiters mee naar huis.
Oh, echt?
Ja, die zorgden dat die daar een bed kregen, een ontbijt kregen. En de volgende morgen werden ze weer naar de manege gebracht waar ze hun wedstrijd konden rijden. En Jos Lansing kwam bij ons thuis. En toen de tijd was Jos al iemand die stond altijd waar anderen aan de bar zaten, kaartje legde. Jos stond altijd aan de bakrand te kijken naar anderen.
Ja.
Dat fanatisme van ik wil gewoon absoluut weten hoe het zit. Dat zag je toen al gewoon aan zo iemand. Die sprong toen al met kop en schouders bovenuit. Toen kwam bij Hans Horn en die hebben samen zoveel successen bereikt dat ik eigenlijk wel vind dat gewoon een vakman is die naast dat hij talent is daar ook zoveel mee gedaan heeft en zoveel drive had om dat te ontwikkelen dat wel een van mijn idolen is, absoluut, ja. Ja.
Mooi, want als je erover nadenkt, wel best eigenlijk wel bijzonder dat dan zo weer ging, dat iedereen ruiters mee naar huis nam.
Ja, dat was ook in het begin iets unieks van in de Dronten. En daardoor bouw je ook een band op met ruiters. Die voelden zich daar ook thuis, alsof het een eigen vereniging was.
Ja.
Ja, dat is me wel bijgebleven uit die tijd. Ja. En als ik kijk naar die ventingsport, ja, dan zijn er een aantal ruiters waarbij Mark Tot natuurlijk wel echt een super, super talent is. Die zoveel bereikt heeft met verschillende paarden en zoveel talent had. En dan zoveel gevoel had over ja, hoe je paard moet rijden, nooit dwingend, nooit altijd zich aanpast aan de paarden. Dat zijn wel idolen, ja.
Ja, mooi. Ja. Maar jij hebt veel verschillende paarden gehad, veel verschillende paarden gereden. Ja. Is er eentje geweest die heel bijzonder voor je was?
Nou, het is wel grappig. Net hadden we het over Baxter. Een volbloed die zoveel inzet had. Later heb ik Max gereden. En Max sprong al 1,40 met Mark Houtzager, maar wou geen sloten springen. En de eigenaar die kwam weer bij Elise. Ik weet niet waarom ze altijd bij Elise komen. En die zei, Elise, dit paard moet sloten leren springen. Kun jij hem niet een tijdje op stal nemen? En dan sloten leren springen. Dat hij vervolgens ook weer succesvol de springsport in kan. En ook sloten springt. Nou, prima. Paard gebracht. Nou, wederom een hele grote. Een grote schimmel van Libero H. Ook 1,80. En die zei, ja, maar dat is meer werk voor Gert. Daar ben ik mee begonnen. En dat viel niet mee. Want dat paard wou gewoon echt geen greppels, geen sloten springen. Dus uiteindelijk kregen we wel overeen. Maar het bleef echt een strijd. Dus het was gewoon dressuurrijden. En om de 10 minuten galoppeerde hij aan naar greppel. Sprong je greppel met heel veel spanning. En dan weer dressuurrijden. 10 minuten later weer greppel springen. En dat heb ik zo 6 dagen per week gedaan. Dus elke keer weer datzelfde greppeltje. Spanning verdween. En opeens had hij door dat het niet eng was.
Ja.
En toen ging het ook heel snel in de eventingsport. Snel de internationale klasse door. Daar heb ik ook Aken mee gereden. Maar zijn beste wedstrijd was eigenlijk zijn eerste wedstrijd in de cross. Hij was fanatiek, hij zag het zitten en die liep fanatiek naar het end. En je merkte gewoon, tijdens zijn carrière werd hij minder fanatiek. En dat paard vond het niet leuk. Die deed het wel, maar die wou zijn eigen tempo lopen. Mm. Die had niet die inzet zoals Baxter wel had. En op een gegeven moment moet je dat ook respecteren. Dat heb ik echt geleerd van Max, dat niet ieder paard eventing leuk vindt. Ze doen het wel, maar dat fanatisme, dat echt op het tandvlees naar het end toe lopen, moe zijn. Want eventingpaarden aan het eind, die zijn gewoon moe. En dat moeten ze, ja, dat moeten ze een lekker gevoel vinden.
Ja.
En niet één keer echt moe worden, daarna denken, ja, dat gevoel dat vind ik niet, dat wil ik niet. Dus Max was wel een hele strijd. Ik heb Boekelo gereden met Max. Een halve week dacht ik van, nou, ik ga relax naar het end toe rijden en ervan genieten. Maar die tijd, dat wordt niks. Dan moet ik zoveel dwingen. Ja, en dat heb ik eigenlijk nooit willen doen met een paard. Ik wil ze toch graag altijd in hun waarde laten. En op het moment dat een paard iets niet leuk vindt, dan, ja, dan moet je hem niet dwingen om dat leuk te gaan vinden. Want dat is gewoon een kansloze missie. He, paarden moeten meewerken en als ze het spelletje niet leuk vinden, nou dan verzin maar een andere discipline voor ze, ja, wat ze wel leuk vinden.
Ja.
Want daar moet je niet mee plagen.
Nee, maar dat zo natuurlijk waar het heel veel over gaat.
Ja, ja, dus dat is eigenlijk een beetje, ja, de verschillende paarden. De ene uiterste naar het andere uiterste.
Ja.
Eén die altijd fanatiek was, die haast tegen zichzelf moest beschermen. En de ander die het spelletje niet leuk vond. En waarvan je moet zeggen, joh, misschien moet je weer gewoon helemaal de springsport in. En is dat wel leuk voor hem.
Ja. Maar In dit hele verhaal, ook toen Alice erbij kwam, jouw ouders, de Flevoruiters, zijn ooit daarmee begonnen. Wanneer ben jij meer bij de Flevoruiters betrokken geraakt?
Nou, kijk, de vereniging, dat laat je eigenlijk nooit los. Als vrijwilliger, je bent er altijd voor de vereniging. En dan moet ik zeggen dat ik toen de tijd door mijn werk en door mijn ruitercarrière niet zoveel tijd had om vrijwilligerswerk te doen. Dat is wel ontstaan toen ik wat minder ben gaan rijden, of eigenlijk gestopt ben met actief rijden. Toen was het traject om naar een nieuwe locatie te gaan, was al in gang gezet door het vorige bestuur. We hebben altijd bestuurders gehad die toch wel een hele vooruitziende blik hadden naar de toekomst toe. Die zeiden 15 jaar geleden al, ja, we zien dit deelname teruglopen, we zijn als accommodatie niet meer uniek. De andere accommodaties hebben grotere rijbanen, betere faciliteiten. Jongens, wij moeten nu een plan maken dat we weer toekomstbestendig zijn, dat we weer vooruit kunnen.
Ja.
De manege werd wat ouder, de afmetingen waren niet meer bij de tijd. En ja, zo ontstonden eigenlijk al de plannen om dat stukje Dronten, wat toen de tijd in het buitengebied was, lag en eigenlijk nu omringd is door nieuwbouw, er lagen eigenlijk al plannen van, als we dit nou eens duur verkopen, huizen kunnen zetten, dan hebben we geld om ergens anders iets moois neer te zetten. En dan gaan we naar naar de rand van het rond, naar het buitengebied. Nou, dat is toen de tijd al met de gemeente uitgebreid besproken. En dan praat ik over 12 jaar geleden. Toen de tijd is al een hele mooie maquette gemaakt hoe de nieuwe manege er dan uit moet gaan zien. Met de twee grote hallen. Eigenlijk met een kleine afwijking met wat we hier nu hebben. En dat is de periode dat ik ingestapt ben. De voorzitter die wilde mee stoppen. Had ook een eigen bedrijf gekocht, had geen tijd meer. Nou, dat heb ik toen van hem overgenomen. En toen begon ik zeg gevecht met de gemeente, maar dat is het eigenlijk toen wel geweest. Hè. We hadden een goede afspraak met de gemeente. Dat wij de oude locatie, dat we daar samen met de projectontwikkelaar een goed plan voor zouden bedenken. En dat we zelf het recht kregen om daar de ontwikkeling in gang te zetten. En we hadden hier zo, waar we nu zitten, hebben we een optie op een stukje grond genomen. Bouwvergunning ingediend bij de gemeente, dat vervolgens goedgekeurd is. Dus we waren op een nieuwe locatie, daar zijn we gewoon al 12 jaar klaar met de bouwvergunning en een optie op een stuk grond. Maar de oude locatie moest nog ontwikkeld worden. Ja, en dan kom je met de gemeente in de slag van bouwen, bestemmingswijziging. Wat voor voorwaarden komen daarbij kijken? Toen kwam de onroerend goedcrisis, dus toen heeft het een tijdje stilgelegen. En toen het weer op wilde pakken, ja, toen waren eigenlijk alle afspraken die we met de gemeente hadden gemaakt, die waren toen de tijd door de gemeente vergeten.
Ja, oh ja.
Nieuwe wethouders, die zagen de brood in dat de gemeente dat zelf ging ontwikkelen. Wij moesten aantonen, nee, die rechten die zijn aan ons gegeven. Dus wij gaan ermee aan de gang. En wij hebben een prijs afgesproken met jullie. En daar, ondanks dat alles veranderd is en gestegen is, willen we jullie wel aan de afspraken houden. Ja, dat heeft uiteindelijk 12 jaar geduurd voordat dat...
Niet normaal eigenlijk,
ja, hè? Dat is eigenlijk... We hebben als bestuur bij elkaar gezeten en eigenlijk gezegd, ja, en wat nu? Wat moeten we nu doen? En eigenlijk alles wat ons op de been heeft gehouden, is dat we gezegd hebben, ja, maar we zitten op een locatie. Er is gebrek aan grond om woning op te bouwen. We hebben een uniek plekje, daar gaan we niet weggeven. We wachten rustig af. En de nieuwe locatie, daar hebben we gewoon alles geregeld. We hebben een bouwvergunning, we hebben een optie op een lap grond. Nou, uiteindelijk is het ook goed gekomen met best wel wat stress. Dat heeft ons als bestuur heel veel uren gekost. Ja. Naar de gemeente toe, naar een projectontwikkelaar toe, naar weer een specialist toe die het allemaal nog een keer uit ging zoeken. Maar goed, het resultaat is er ook naar. En misschien is het wel goed geweest dat we al die vertraging hebben gehad. Want als je zo terugkijkt, dan zijn we op het exact het goede moment overgestapt. Er was echt vraag naar grond voor huizenbouw. Dus we konden dat goed verkopen. We konden hier nog voor net voor de prijsstijging in de bouw nog goede afspraken maken met aannemers om het neer te zetten. Ja, dat waren ook afspraken dat we gezegd hebben, joh, dit is ons budget. Ga er niet overheen. Kom niet met meer werk, want dit hebben we uit te geven. Ja. En als je het anders wil doen, dan kan dat gewoon niet. Dus denk nu even goed na over wat wij willen en of je volledig bent. Maar kom niet halverwege dat meer gaat kosten, want dat hebben we gewoon niet. Nou, die duidelijke afspraak, dat heeft ook...
Ja, ik wou zeggen, dat is wel heel goed dat zo is afgesproken.
Ja, ja en zo was het ook. Het was geen smoesje, maar zo was het gewoon ook. We hadden een bepaald budget. En als we meer gingen uitgeven, dan moesten we terug naar de leden toe. Of op een of andere manier. En dat wilde gewoon niet. Dus, nee. Dus dat is aan de aannemers de boodschap. Koop in van tevoren. Neem niet het risico dat je bouwstoffen te laat gaat inkopen en misschien meer moet betalen. Dat is echt je eigen risico, want wij kunnen niet meer betalen. Nou, dat is achteraf heel goed geweest. Want ik denk dat we een prachtig gebouw hebben gehad. En iedereen heeft zich keurig aan de afspraken gehouden. En hier zitten we dan.
Hier zitten we dan?
Ja. Ja.
Hoe lang heeft die bouw geduurd?
Ja, dat ging eigenlijk nog wel vrij snel. We hebben ongeveer een jaar zijn we aan het bouwen geweest. En dan reken ik van de eerste paal slaan. Wat gedaan is door onze eerste voorzitter, die nu 101 jaar oud is.
Oh, die leeft ook nog.
Ja, die...
dat is ook bijzonder.
Ja, die hebben opgespoord en... Zijn zoon is ook 17-jarige man. Die heeft hem hier met een busje heen gebracht. Hij heeft in zijn rolstoel de eerste paal geslaan. En het was wel grappig, de boodschap die hij dus aan het bestuur meegaf, is denk erom dat je samen blijft werken. En dat is, zo herken ik het ook. Dat was in het begin, dat was het eerste bestuur van Flevoruit ook zo. Jongens, we moeten samenwerken. We hebben drie dorpen rond Dronten, of met Dronten hebben we Zwifterband en Biddinghuizen. Laten we nou zorgen dat niet iedereen een eigen vereniging opricht, maar laten we samenwerken. En dat is heel grappig dat hij daar nog meer mee kwam. Blijf samenwerken. Denk erom, blijf samenwerken. Ja,
ja maar ja. Waarschijnlijk is het ooit zo dus begonnen inderdaad. En want het klinkt wel gewoon heel bijzonder wat die vereniging is. Wat is voor jou nou wat het zo bijzonder maakt?
Ja, we hebben een hele grote groep vrijwilligers en dat is gewoon een sterke groep die allemaal niet alleen vrijwilliger heeft, maar ook een bepaald idee heeft hoe iets georganiseerd moet worden, hoe iets gedaan moet worden. Dat is soms ook wel eens lastig, want ja, als je sterke karakters hebt, dan kan dat ook wel eens botsen. Van de andere kant, als je dat allemaal de goede kant op krijgt, dan ontstaat er ook iets, een bepaalde chemie, dat iedereen vreselijk zijn best doet om iets goed te doen en dat de lat gewoon heel hoog komt te liggen. We hebben een aantal weken terug voor het eerst indoor Dronten gehad.
Ja.
Prachtige wedstrijd met finales, met achteraf barrages, met een podium, met een prijsuitreiking waarbij de beste drie op het podium kwamen. Een fles champagne, een sjerp om champagne spuiten en... Ja, dat was weer zo uniek. En dan denk je van ja, daar is een clubje mensen mee bezig geweest. Die hebben zich daar zo in vastgebeten en zo in zo geprobeerd om iets unieks neer te zetten. Wat ze ook gelukt is, met ook een, weer sponsoring, met een sponsoravond erbij. Ja, dat is, en dat doe ik helemaal, daar doe ik zelf helemaal niks aan. Hè, dat is, dit is gewoon een werkgroepje die ermee aan de gang gaat. En die zegt, joh, laat nou in ons over. Want wij zorgen dat er iets unieks gebeurt. Ja, en dat gebeurt gewoon. En
maar
dat
weet
is
je wat
mooi.
Heel leuk is om te zien? Ik zie jou dit vertellen. Jij zit gewoon helemaal met zo'n grijns over dit. Het is echt veel trots zo te zien.
Ja, en dat als, als je een trotse groep hebt, daar wil iedereen ook weer graag bij horen. Je zei het net al, grote vereniging. Afgelopen jaar 60 nieuwe leden erbij gekregen.
Zo.
Die gewoon zeggen, ja, daar wil ik bij horen.
Ja.
En dan is het ook geen straf om vrijwilligerswerk te doen. Want ja, je gaat toch naar de manege toe.
Ja. Hè?
En als een parcours opgeruimd moet worden, dan springen alle leden in de bak en die ruimen het parcours even op met 20 man. Hè, we hebben wel een soort rooster dat de parcoursbouwers zijn. Maar op het moment dat het parcours omgebouwd moet worden, dan ja, die twee parcoursbouwers, die hulpen doen dat niet. Maar alle leden stappen even de ring in om even mee te helpen en om te zorgen dat het programma niet uitloopt.
Nee, maar je zei net dus van in Dordrenthe, na hoeveel, dit was de eerste keer weer na heel veel jaar.
Ja, we hebben wel onze wedstrijden, onze meerdaagse wedstrijden. Maar wedstrijden tegenwoordig zijn heel saai. We hebben hier een rubriek van 80 L-ruiters, ingebouwde barrage of twee fasen. En er is eigenlijk niks aan, want iedereen rijdt zijn rondje, alles lijkt op elkaar. Dus daar kun je niet een sponsor of een iemand voor uitnodigen om te kijken hoe mooi de sport is. Dat is gewoon niet zo. Dat zijn evenementen die voor de ruiters zijn, die door de ruiters betaald worden. Maar dat zijn geen publieksevenementen. En, ja, en zo worden ze overal in het land verreden. En de kunst is om er een keer een evenement uit te halen dat je wel sponsors, familie, buren kunt uitnodigen en zeggen, nou, dan en dan moet je s'avonds in de dron te komen. Dat is gezellig, want dan gebeurt wat.
Ja.
Dus de uitnodiging voor dat soort mensen, die moet zich beperken tot die wedstrijden waarbij het de moeite is om sport te laten zien. Nou, en dat was in de Dordrenthe. Je hebt geen rubriek van 80 ruiters. Het is niet om aan te zien. Maar je hebt gewoon een korte rubriek. Je hebt hoge geldprijzen. Dus je weet ook, de achteraf barrage, wat voor veel ruiters ook nieuw was, want dat wordt tegenwoordig haast niet meer gedaan. Dat is gewoon een spektakel.
Ja.
Dan gaat de muziek uit, dan wordt het stil en iedereen gaat voor die hoofdprijs. Dus er wordt gescheurd, binnen doorgereden. Als er een balk valt.
Ja.
Lokale favorieten worden aangemoedigd. Hè. Een laatste lange rij, lange lijn waar echt een sprint wordt getrokken om zo hard mogelijk over die laatste hindernis om te gaan. Ja, dat is en een korte rubriek, hè. Een uur met een prijsuitreiking achteraf met een goede omroeper, hè? Daar ga ik straks nog wat over vertellen. En nou, daar hebben we eigenlijk iedereen ook voor uitgenodigd. En op het moment dat ik zeg tegen de buren of tegen vrienden die niet zoveel met paardensport hebben, van joh, kom naar Dordrenthe toe, zaterdagavond, dan hebben we een spektakel. Ja, die hebben gewoon een topavond gehad. En dat is niet alleen de sport, maar ook omdat ze daar weer heel veel bekenden zagen. Hey, jij ook hier? Hey, jij ook hier?
Ja, leuk.
Dus oude herinneringen ophalen, biertje drinken, uiteindelijk nog een biertje drinken. En de sport is over, maar iedereen blijft nog hangen. En dat kun je gewoon niet iedere maand doen. Dat moet je beperken tot bijvoorbeeld twee keer per jaar. En dan zeg je tegen de sponsors, dan moet je komen. Dan hebben we een buffet voor je, stampend buffet voor je. Dat is een soort netwerkavond. En dan is het ook hier een bomvol. Iedereen gaat naar huis toe van, goh, dat is mooi hoor daar.
Ja, ja. Maar nu de grote in Dordrenthe, zeg maar. Welke volgend jaar weer, neem ik aan. Ja. Welke maand, welke datum is dat?
Ja, dat zal weer januari zijn. We moeten nog even kijken op het internationale en nationale kalender wat de beste datum is. Met voorrondes. En dan gaat het om de Flevo Cup. En dat is een spektakel waar we de hele buurt ook weer voor uitnodigen. En dat ze zeggen, nou, dat ziet er goed uit. Daar wil ik graag sponsor of partner of wat dan ook zijn.
Ja, leuk.
Ja. Ik had het net al even over de omroep. Dat is ook zo'n ding. We hebben een groot aantal omroepers. En we kwamen eigenlijk tot de conclusie dat we daar wat meer uit wilden halen. Niet alleen wie er in de ring is, hoe het paard heet en wat de tijd is, hoeveel fouten.
Ja.
Maar dat je daar wat meer uit wilt halen. Dus we hebben ook binnenkort een soort clinic. ja, we hebben een heel ervaren omroeper uitgenodigd die hier aan ons omroepteam gaat uitleggen hoe je dat nou doet.
Oh, leuk.
Ja. Ja.
Wie is dat?
Dat is Janneke, die ook altijd Jumping Amsterdam omroept. En bij ons bij de finale ook heeft
Frederik. Omroepen. Frederik de Bakker, of wie?
Nee. Ik ben niet zo bekend.
Bert de Ruiter?
Bert hebben we ook betrokken, maar het is...
Een andere, hele bekend.
Het viel ons op met in de ronde waar zij omriep dat, dat zoveel meer uitgehaald kan worden.
Oh, dat was een dame die dat deed. Ja. Oh, leuk.
Ja. En op dat moment dan, dat is alweer leuk, dat niet de omroepers zich gepasseerd voelen en denken van, ja, dat doe ik niet goed genoeg. Maar dat ze al meeluisteren en dat ze eigenlijk denken van, ja, wij willen ook beter worden.
Ja.
Dus op het moment toen wij dat, toen de vereniging zei dat moet organiseren, iedereen meldde zich meteen aan, iedereen wilde erbij zijn. Want ja, je wilt gewoon een goed product leveren.
Ja.
En dat zit gewoon, dat zit ook een beetje in de genen van de Flevoruit. We willen gewoon een goed product leveren. We zijn niet tevreden met een gemiddelde wedstrijd. We willen het beter doen.
Ja, leuk. Eén onderdeel in de podcast is ook altijd muziek. En dan ben ik even benieuwd, heb jij een liedje wat speciaal voor jou is?
Een liedje wat speciaal is? Ik heb een muziekkeus wat enorm varieert van Led Zeppelin, Guns N' Roses tot ook hele lichte muziek. Stairway to Heaven, daar maak je me altijd blij mee van Led Zeppelin. Dat is wel heel lang geleden. En ook de betere opname van Pink Floyd kan ik heel erg waarderen. Maar ja, als je staat te apreskieën, dan is het natuurlijk heel wat anders. Dan heb je dat
niet nodig.
Dan
wil je de engelbewaarder.
Ja, dan moet je de engelbewaarder hebben.
Er één van die nummers wat een bijzondere herinnering is? Want dan gaan we daar een stukje draaien natuurlijk in die podcast.
Oké. Okay. Ja, dan is het toch wel Led Zeppelin. Toen ik op de middelbare school zat ik in een schoolbandje. Ik speelde gitaar. En ja, dat was wel het genre Deep Purple. Led Zeppelin, wat we toen speelden. Was ontzettend leuke tijd. Dan denk ik dat als ik dan toch een keuze moet maken, dan is het Deep Purple.
En dan was jij vroeger de gitarist?
Dan was ik vroeger de gitarist, maar ook degene die zorgde dat we naar een optreden konden, want we hadden een paardenwagentje. En wij gaven mijn vader 25 gulden en die bracht ons in het paardenwagentje met de installatie in de achterin naar de... Het optreden, wij laden alles uit. Hij ging weer naar huis en we belden hem als we klaar waren. En dan om 1:30 s'nachts dan reed hij dat paardenwagentje weer naar dat optreden toe. En dan laden we de installatie weer in en dan gingen we weer naar huis.
Oh, te gek.
En dat is jaren zo gegaan. En toen zei hij van, Gert, volgens mij moet je een keuze maken of paardrijden of die band.
Oh, die band. Dus ja. Ik hoor nou weer een nieuw verborgen talent hier stiekem.
Ja, dat is wel een tijdje geleden. Maar ja, muziek, dat is wel... Dat is wel stiekem een hele grote hobby. Waar ik alle uren in de auto graag naar luister.
Wij gaan een stukje luisteren.
Een stukje luisteren naar Smoke on the Water van Deep Purple.
dan heb ik net ontdekt dat je dus eigenlijk muzikant bent. Dus ik denk dat er weer een goed optreden staat hier met Indoor Dronten. Dat jij gewoon zelf de animatie echt kan zijn, s'avonds op het feest. Of gebeurt dat al?
Nee. Ik ken heel goed mijn beperkingen. Dat heb ik afgesloten. Daar moet ik nu niet meer aan beginnen. Dat wordt een teleurstelling. Ik heb er hele goede herinneringen aan, maar dat...
Nee, ik iemand nooit.
Nee, dat gaat niet meer gebeuren. Nee hoor.
Jammer. Ja. Ik denk, daar komen we kijken natuurlijk. Gert, even nog over de accommodatie waar wij nou zitten. Hè? Want we hebben veel al over de vereniging verteld. Omschrijf eens dit gebouw.
Ja. Dat doe ik heel graag. Wij kwamen heel vroeg tot de conclusie. We moeten een grote baan hebben, een wedstrijdbaan hebben die voldoet aan de normen die springruit aanstellen. Toen kwamen we bij 3070 terecht. En dat is inderdaad de hoofdring geworden, 3070. Daar kun je een prima dressuurring van 2060 in leggen.
Ja.
Kun je prima een dressuurring van 2060 in... inleggen en daar kun je ook echt een mooi parcours neerzetten. We kwamen ook tot een conclusie dat het losrijden groot genoeg moet zijn tegenwoordig. Dat is belangrijk, dus daar hebben we 2560 om in los te rijden. Mooi doorgang van de ene ring naar de andere ring, veilig gemaakt. Dus dat is voor elkaar naar mijn idee. En wij kwamen ook tot de conclusie dat als je goed zicht wilt hebben voor het publiek, dat je op de bakrand geen spanten moet hebben. Dus we hebben de spanten verder naar achter gebracht, waardoor de overspanning nog groter is dan die 30 meter. Maar je kunt aan een tafeltje op een verhoging de bak in kijken, zonder dat je het uitzicht verstoord wordt door spanten.
Ja.
We hebben ook paardrijden gehandicapt in huis. En dat is, daar zijn we altijd heel zorgvuldig mee geweest, dat we die een goede plek bieden. Dus we hebben de losrijbaan hebben we eigenlijk ook omringd door wanden. Dat is niet helemaal open, omdat vooral die groep minder prikkels moet hebben, weinig prikkels moet hebben en eigenlijk ongestoord hun gang kunnen gaan. Die zijn op dit moment ook achter ons aan het rijden, paardrijden gehandicapt op zaterdagmorgen. Verder vonden we het belangrijk dat we goed materiaal hebben, goed springmateriaal, dat de bodem goed is. We hebben regelmatig een wals om toch nog wat stukken bodem zo te maken dat daar nooit iemand over zal klagen. Voldoende verlichting.
Ja.
Buitenpiste, waarbij vanuit het juryhok heel makkelijk zowel de binnenpiste als de buitenpiste gejureerd kan worden. Buitenpiste die groot genoeg is. Met een terras. Ik vind eigenlijk de terras en de horecavoorziening op een wedstrijd vind ik heel belangrijk. Dat je niet helemaal van de sport weg bent op het moment dat je iets gaat drinken of gaat eten, maar dat je kunt blijven kijken.
Ja.
Dus daar is ook aan voldaan. En we hebben een hele gezellige kantine. En dat is misschien nog wel een leuk verhaal. Dat toen we aan het praten kwamen over de inrichting van de kantine, dat we zeiden, het is allemaal toch wel erg duur. En op een gegeven moment werd er een horecabedrijf, daar werd geveild, die hield op te bestaan. En dat was ook vanuit de paardensport een kennis van ons. En we hebben nog gebeld. En hij zei, joh, er zitten spullen bij, die moet je absoluut hebben, want die kosten weinig. En die zijn kwalitatief nog heel goed. Dus zo hebben we eigenlijk op een veiling, 80% van onze interieur van de kantine bij elkaar gekocht voor heel weinig geld. Ja, wij moeten ook op de kleintjes letten. Dus zo is dat gedaan. We hebben ook gezegd, we moeten een goede bovenzaal hebben voor vergaderingen, voor conferenties. En daar wordt nu ook regelmatig gebruik van gemaakt. Goed geluid, goed podium, goede beeldschermen. Daar kunnen 120 man in. En nou ja, zo zijn er verschillende partijen die een grote bijeenkomst hebben. LTO heeft er gezeten, maar ook enkele politieke partijen hebben daar een soort themaavond gehouden.
Oh, leuk.
En dat faciliteren we ook. Dat is ook een verdienmodel. De discussie is wel altijd met je vrijwilligers, hoe hoog kun je ze belasten? Dus dat moeten we wel in samenspraak met onze vrijwilligers doen. Als die zeggen van ja, dat hoort er toch echt niet bij, dan moeten we daar een stapje terug in doen. Maar dat gaat op dit moment ook goed. Ja, en ruimte, veel licht, veel aandacht voor leuke dingen. We hebben hier een aantal ijzeren paarden staan.
Ja,
als je binnenkomt die er gewoon echt heel mooi uitzien. We hebben ook onze veilingen, paardenveilingen jaren. Dus de toppers van de veilingen hangen hier ook op de foto.
Ja. Maar ik was hier nog niet geweest, eerder. En ja. Dus het is ook als je, wat je al zei, het is ook voor mensen die iets willen organiseren te gebruiken. Ik bedoel, ik heb het vandaag mogen gebruiken voor clinics die wij of die ik heb georganiseerd. Dat er nu wat mensen working equitation aan het doen zijn. Maar het viel mij wel op. Je komt hier binnen en het is nu februari en eigenlijk koud en nog steeds niet zo lekker weer. En dan staan er overal gezellige lentebloemetjes en ja. Narcissen en weet je, gewoon heel veel details, dat het heel gezellig maakt. Die bar is superleuk. Ja, ik vind het is echt een mega mooie accommodatie wel.
Ja, het is mega mooie accommodatie. En er zijn ook, bijvoorbeeld stamboeken weten ons ook te vinden. We hebben binnenkort NPS-keuring hier. Het is toch allemaal wat kleiner, compacter dan Ermelo waar ze vandaan komen. Zo krijgen we best wel wat aanvragen voor KWPN Flevoland zit hier weer. Dus best wel wat externe partijen die hier wat willen doen.
Ja.
En daar staan we open voor.
Snap ik. Even naar het afrondende toe. Even een ander onderwerp nog. Jij hebt vast meegekregen dat er bij Jumping Amsterdam die nieuwe campagne is gelanceerd met Dit Doen Paarden. Over het hele, weet je wel, met de publieke opinie over onze paardensport. Wat doen paarden voor jou?
Ja, ik vind het zelf persoonlijk heel erg mooi om met een paard te werken. Om een paard wat te leren, om partner met een paard te worden. Hè, dat heb je ook vooral met eventingsport nodig. Dat is echt je moet je paard vertrouwen, je paard moet jou vertrouwen. En dat heb ik gewoon nog steeds. Ik werk graag met jonge paarden. Daar heb je gewoon wat mee. Dat als ik s'avonds na een stressdag thuis kom en ik loop even langs de paarden en ik kan even een paard knuffelen of even even op stal lopen, dan weet ik gewoon mijn stressniveau gaat enorm naar beneden. Dus ik werk gewoon heel graag met paarden. Dat doet paarden voor mij, maar ik zie ook dat niet alleen bij mij zo is, maar bij anderen ook zo is, bij kinderen zo is. Dat ze ook leren incasseren. Je kunt je wedstrijd heel goed voorbereiden en denken, nou, ik ga winnen. En op de dag zelf beseft het paard niet dat het een wedstrijd is en dat het belangrijk is, maar die gaat wat spelen of die doet het niet. Ja, en dat is voor mensen ook belangrijk dat ze leren incasseren. We hebben tegenwoordig pas nog een stukje in de krant over de curlingouders die alle weerstand bij hun kind op hun pad weghalen. Dat lukt met paardensport niet hoor. Neem van mij aan, als je paardensport doet, dan leer je incasseren.
Ja.
En eigenlijk is dat wel een hele goede voorbereiding voor het hele leven. Je bent verantwoordelijk voor een paard. Die moet gevoerd worden, daar ga je mee om. Die reflecteert ook een beetje hoe jij bent. Als jij oneerlijk tegen je paard bent, dan krijg je dat terug. Als jij goed bent voor je paard, dan krijg je dat terug. Dus ik vind paardensport heel erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.
Ja, vind ik zeker ook.
Ja, en daarbij komt ook dat paardensport, je kunt het niet zonder ouders doen. In mijn geval, of in ons geval moet ik zeggen, dat Alice en ik heel veel met onze kinderen op pad gaan, vind ik gewoon heel waardevol. We hebben zo'n mooie tijd samen. Wat je gewoon gaat missen op het moment dat je een kind afzet bij het voetbalveld en die gaat daar voetballen en naar die tijd weer ophaalt. Dit moet je samen doen. En zeker en dan ook de reisjes naar buitenlandse wedstrijden, waarbij je soms al 10 uur achter elkaar in de vrachtwagen zit. Ja, je krijgt een hele hechte band met je kinderen. Maar dat zie je hier ook ontstaan. Hè. We hebben hier een sterke vereniging. We hebben heel veel mensen in de vereniging die heel veel weten van de sport, maar die het ook heel erg fijn vinden om het te dragen aan anderen. Dus hier loopt jong en oud, mannelijk, vrouwelijk, door elkaar heen en iedereen helpt elkaar. En we proberen ook iedereen te ondersteunen. Dat betekent ook dat ouders met een kind die niks van de sport weten, dat die ook hier welkom zijn en ook geholpen worden.
Ja.
En vooral dat helpen, elkaar helpen, niet alleen voor jezelf bezig zijn, maar elkaar helpen, dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. En dat helpen, dat doe je ook vooral als je weet hoe moeilijk het is. Als je zelf weet hoe moeilijk paardensport is, dan ben je ook eerder bereid om iemand te helpen die het daar ook moeilijk mee heeft.
Ja.
Dit is ook geen sport waarbij je alleen met talenten komt. De grootste talenten die niet bereid zijn om er hard voor te werken en geen tegenslagen kunnen incasseren. Ja, dat blijven talenten, maar dat komt nooit tot ontwikkeling. En dit is echt een sport voor volhouders. Eraf vallen, er weer opstappen. En ja, dat zie je ook een beetje in de vereniging terug. We zijn een groep met volhouders die ook als het een keer tegen zit, toch weer opkrabbelen en hoppakee, de schouders eronder zetten en weer opnieuw beginnen.
Ja.
En dat vind ik mooi aan de paardensport.
Ik vind het een mooi verhaal. Ik wou net zeggen van wat, weet je wel, als je nog één ding kan zeggen, wat moet iedereen weten over de Flevo Ruiters? Maar dat heb je eigenlijk net ook al heel mooi verteld.
Ja, we zijn meer dan een paardensportvereniging, absoluut. Ja. Ja.
En jouw kinderen, zijn ze er ook al bij betrokken?
Ja, die zijn er ook bij betrokken. Dat moet je vroeg leren, achter de bar of helpen met parcours bouwen.
Ja,
of dit of dat. Ja, zeker. Ja,
dus
ja,
dit gaat nog wel weer 60 jaar verder dadelijk.
Ja, wie weet. Nou ja, op deze locatie kunnen we in ieder geval weer een heel stuk verder. En ja, wie weet kunnen we over 30 jaar dezelfde transactie weer doen. Dan is dit weer ingebouwd en dan zal dit ergens anders nodig voor zijn. En dan verhuizen we weer naar een ander.
Verhuizen, ja, voorlopig nog even niet.
Nee,
maar staat er nog iets leuks op de planning voor het 60-jarig bestaan?
Ja, we willen met in de Dronten volgend jaar echt leuk uitpakken met sponsoren, een netwerkbijeenkomsten met hele mooie sport. We hebben afgelopen jaar natuurlijk goed reclame gemaakt, dus ik denk dat die belangstelling er zeker is. Ja, we hebben onze veilingen die weer staan te gebeuren. Altijd een best wel groot evenement, de paardenveiling, de veulenveiling. Dus dat staat ook weer in het programma. Ja, voor paardrijden gehandicapten, die moeten natuurlijk hun succesje kunnen houden. Dat bedrijf moet door kunnen gaan.
Ja.
Dus en samenwerking, hè, want dat is nog niet te sprake gekomen. Wij zitten naast een grote pensionstal en daarnaast zitten we Eres Hogeschool. Dus we zitten eigenlijk aan de paardenboulevard van Dronten met onderwijs, met paardenhouderij, met onderzoek en sport. En die synergie, dat moeten we nog meer, dat gaan we nog meer benutten de komende jaren.
Mooi. Als mensen meer willen weten over Gert Naber en over de Flevo Ruiters, waar kunnen ze informatie vinden?
We hebben een website die veel informatie geeft. Daar staan ook onze e-mailadressen op. En stuur je vragen in. En er is altijd iemand die je hier gaat helpen.
En dat is de Flevo Ruiters,
ja.
De website?
Ja, flevoruiters.nl.
Leuk.
Ja.
Leuk. Nou, Gert, ik wil je heel erg bedanken voor jouw tijd. Hier helemaal naartoe op krukken vandaag.
Ja.
En ik wens je heel veel beterschap met je herstel. En ik vind het een super mooi verhaal. En ik kom ook naar Indoor Dronten volgend jaar. Ik heb het al gehoord.
Dankjewel.
En dan kom jij even met een gitaar.
Ja.
even Led Zeppelinnen.
Ja, precies. Nou goed, ik ga het niet helemaal uitsluiten.
Mooi, mooi, mooi. Daar hou ik je aan. Nou, Bergert, hartstikke, hartstikke bedankt. En iedereen bedankt weer voor het luisteren. En tot volgende week. We could be here.
Dit was hem weer, de Horse Heroes podcast. Wil je meer weten over Floor, haar bedrijf of deze podcast? Kijk dan even op de website van ehscommunications.nl. En wat je ook zeker even moet doen, is je abonneren op deze podcast om geen enkele aflevering te missen. Het zou helemaal top zijn als je dan meteen een beoordeling achterlaat. Tot volgende week! We could be